Dit is Perenholt, hallo. Perenholt, Delta Lima, Oscar en Veldhoven. Even kijken wat er aan de hand is met Ares. Want vorige week hadden we al gezien dat de 2-meter-signalen van de Ares-apparatuur al een paar dagen uitgeschakeld was. Nu blijkt dat er een probleem mee is met de Ericsson VHF-apparatuur in de Columbus-module. En het Space Station, die is, ja, kapot niet helemaal, maar hij geeft vreemde foutmeldingen die ze niet snappen. En het lijkt niet goed te gaan, dus hebben ze de zaak maar uitgeschakeld. Dus dan moeten ze eerst eens rustig uitzoeken. En voorlopig is die apparatuur in ieder geval niet bruikbaar. Misschien definitief niet. Dat betekent dat ze voor Ares-verbindingen nu moeten overstappen naar het Russische deel van het Space Station. En de Russische service module is Zvezda. En daar zit een Kenwood D710. Die ze dan gebruiken voor de Ares-verbindingen. Dat heeft op zich wel voordelen, want die heeft veel meer output. Krijg je veel sterker signaal. En dat zal wel helpen. Maar ja, het moet dus even anders georganiseerd worden. Er is wel nog een Ericsson 70 centimeter radio in de Columbus module. En daar zitten ze over te denken om die dan maar te gaan activeren. Maar dan moeten ze even kijken of dat wel werkt en of ze dat even formeel allemaal geregeld kunnen krijgen. Maar dan zou dat wel fijn zijn. Die zit op 437 550 als ik het goed heb. En die zou dan in bedrijf gesteld moeten kunnen worden. Ja, 437 550 voor packet dan. Hè. Packet up en down, like, net als op 145 825 was. Ja, er zit verder nog wel een relais in, van 70 naar 2, maar ja, dat kan dan ook niet werken. Dus voorlopig even moeilijk wat dat betreft. Inmiddels wordt er wel gewerkt aan nieuwe apparatuur, die eigenlijk over een tijdje naar het Space Station toe moet. Maar ja, dat ontwikkelen en helemaal voorbereiden voor de lancering naar het Space Station, dat duurt alles bij elkaar een jaar of drie. Vanwege alle formaliteiten. Ze willen namelijk de apparatuur absoluut helemaal veilig hebben. En ook een beetje anders programmeren dat het voor de astronauten niet te ingewikkeld is. Dus allerlei dingen met kanalen voorbereiden. Dat ze heel simpel kanaal 1 of 2 of 3 kunnen selecteren zonder verder na te denken. Dus dat moet allemaal met de software aangepast worden. Maar ook veiligheid voor wat betreft condensatoren die ze niet vertrouwen. Die vervangen ze allemaal. Dus de apparatuur moet echt verbouwd worden. Het is niet zomaar een transceiver die ze even uit de winkel halen en dan naar boven sturen. Oh nee, daar komt veel meer bij kijken. Dus nou, bij de nieuwe apparatuur, een Kenwood D710, die hebben ze ongeveer klaar, inclusief een speciale voeding. Want er moet ook gezorgd worden voor de juiste spanningen. Er zijn namelijk in verschillende delen van de Space Station verschillende boordspanningen. En als ze dus die apparatuur door het hele station willen kunnen gebruiken, dan moeten ze daar rekening mee houden met 28 volt en dat soort dingen. Dus dat betekent een multi-voltage power supply die ze dan aan het ontwikkelen zijn geweest. Nou, de eerste testen zijn nu goed. Dus ze zijn het erover eens dat het wat dat betreft wel in orde is. Maar ja, nou beginnen nog allerlei veiligheidsreviews. Dus dat gaat nog wel een jaar duren. Dus op z'n vroegst over een jaar wordt de apparatuur naar het Space Station gelanceerd. En kan dan, als het goed is, in gebruik genomen worden. Maar dat is allemaal heel moeizaam. Bovendien hebben ze natuurlijk enorme kosten. Want dan moet, die apparatuur moet in veelvoud worden gemaakt. Er moet ook een exacte kopie op de grond beschikbaar zijn voor het geval er iets van fout zoeken moet worden gedaan. En er moet ook wat reservegevallen zijn voor training op verschillende plaatsen in Amerika en Rusland en noem maar op. Dus er moeten een heleboel apparaten die exacte kopieën zijn worden geproduceerd. En alles bij elkaar met alle procedures en zo zijn ze toch al gauw $200.000 kwijt voor zo'n projectje. van één simpele transceiver. En ja, zoveel geld heeft ARIS natuurlijk niet. Dus ze vragen nu om donaties van geïnteresseerde amateurs om mee te helpen die nieuwe apparatuur compleet af te kunnen ronden voor de lancering volgend jaar. Maar goed, voorlopig even dus wat problemen rond ARIS. In principe gaan de ARIS-verbindingen wel gewoon door, maar dan even dus met de gebruikmaking van andere apparatuur in het Russische deel van het ISS. Ander project, er is al jarenlang een satelliet in ontwikkeling in Europa, onder auspiciën van het educatieve gebeuren van de ESA, die dan een heleboel studenten uit een heleboel Europese landen daarbij heeft betrokken. Ja, en dan wordt het ingewikkeld, gaat het lang duren. Maar nu is het toch een heel eind op weg met de ESEO-satelliet, de Europese studentensatelliet dus. En die wordt momenteel in elkaar gezet in Italië. En daar zal ook een bijdrage aan geleverd worden door Amsat UK onder andere. Die zullen dus een FM-relais produceren, of is eigenlijk al klaar, die dan ingebouwd gaat worden in die satelliet. En even kijken. Die apparatuur is intussen getest in Italië. Ze hebben dus de spullen meegenomen. Eigenlijk is dat dus van Cube 4, zou je kunnen zeggen. Hè, want allemaal een van de opvolgers van Cube 1, oftewel Oscar 73. Maar dit wordt dan de vierde. En die moet dus een FM-relais gaan worden. Vreemd genoeg is er wat verwarring over de frequenties. Ik zie verschillende bronnen verschillende dingen noemen. De downlink is op 2 meter, dat is wel zeker. FM op 2 meter, maar ook telemetrie, 1200 baud BBSK, die eventueel in geval van nood zeg maar omgeschakeld kan worden naar 4800 baud. Maar de uplink, sommigen zeggen dat het 23 centimeter is, andere bron zeggen 13 centimeter. Maar dat is een beetje raar. Er zit wel een andere zender op 13 centimeter die de echte data moet gaan zenden met high speed, breedband enzovoort. Maar dat is iets anders. Maar goed, er zou dus op 23 centimeter een uplink moeten komen bij 1260. Maar voor zover ik weet is die band alleen beschikbaar voor het downlink. Of dan moet intussen met een van de radioconferenties iets anders afgesproken zijn, ben ik even kwijt. Maar goed, hij zou dus ook op 1260 uplink kunnen krijgen. FM-relais na 2 meter. En ja, ze zijn dus nu aan het uitproberen hoe het allemaal samenwerkt met de rest van de satelliet. En dat begint al aardig te werken. Maar goed, het duurt nog wel even voor die gelanceerd wordt. Eind van het tweede kwartaal volgend jaar moet die afgeleverd worden. En dan zou de lancering ergens moeten gaan volgen. Maar ja, dat is allemaal nog niet helemaal duidelijk op dit moment wanneer dat dan moet gaan gebeuren. Maar daar wordt in elk geval aan gewerkt. Het is een vrij grote satelliet, 40 centimeter kubus van 50 kilo zo'n beetje. Daar zitten een heleboel dingen in. Het is dus niet zomaar een CubeSat, maar daar zit veel meer in. Goed, iCubeSat Workshop. Er is dus een hele ontwikkeling aan de gang om interplanetaire CubeSats te gaan produceren. En daar zijn regelmatig workshops en conferenties over. Nou, er is er ook één dit jaar geweest. Een interplanetaire CubeSat workshop. En die komt er ook weer eentje in 2017. 30 en 31 mei. En daar wordt dus alles besproken over de mogelijkheden en de plannen en zo. Met de hele industrie, want het gaat dus niet alleen over amateurs, maar zeker over professioneel gebruik van CubeSats diep in de ruimte. En ook voor universiteiten en zo. Nou, de verhalen die begin dit jaar in april bij de versie van 2016 van die workshop zijn gehouden, die zijn allemaal te vinden op internet inmiddels. En dan kun je eens kijken wat ze daar allemaal gaan doen. Kijk, Amsterdam activiteiten, een heleboel natuurlijk. In Amerika, buiten ons bereik, zeg maar. Ja, dan wat betreft die ARIS-verbindingen, er zijn er natuurlijk weer een paar geweest onlangs. Eigenlijk allemaal buiten ons bereik. In Amerika en zo. Maar er is ook weer eentje gepland. En dan dus vanuit de Siesta bedoelen met de grote Kenwood op 5 november om 10:32 onze tijd. En dat is een rechtstreekse verbinding met Italië. Dus die moeten we hier beslist mee kunnen luisteren. Zaterdag 5 november 10:32. Ja, de Amsterdam-site hebben ze inmiddels ook een page toegevoegd met informatie over de verschillende andere Amsterdam-organisaties die er in de wereld zijn. En daar staat inmiddels ook bij Amsterdam-NL als Nederlandse vereniging. En die heeft dus ook een site, maar ja, die is zo'n beetje helemaal in het Nederlands. Daar staat nog niet al te veel op, maar het wordt al langzamerhand interessanter om die eerste keer te bekijken. Amsterdam-NL.org kun je eens een keer rond gaan neuzen. Ja, dan hebben we de CubeSat uit India gehad, Pratham. Die in het begin dus wel wat heeft gezonden, telemetrie en zo. En toen was die eigenlijk een beetje verdwenen. In India blijven ze proberen downlink-signalen te vinden van die satelliet. Maar dat wil niet erg lukken. Ze denken af en toe heel zwak iets te horen. En dan nodigen ze amateurs uit om allemaal te gaan luisteren. Maar elke keer als iemand dan gaat luisteren, dan gaat het een beetje mis, want er is echt niks te horen. Dus het lijkt dat die satelliet er wel al helemaal mee opgehouden is. De andere CubeSat die toen gelanceerd is, Alsat-1N, die doet het verder prima. Die zendt volop telemetrie. Dus dat is geen probleem. Dan hebben we de QB50. QB50, dat is een groot project met 50 wetenschappelijke CubeSats die door allemaal universiteiten zijn gemaakt over de hele wereld. Ook heel veel in Europa. En die gaan dan allemaal gelanceerd worden naar een vrij lage baan. Omdat ze dus de hogere thermosfeer moeten gaan bestuderen. Dat hebben ze allemaal als gemeenschappelijk doel. En daarnaast zitten er ook nog wel andere experimenten in. En ook een paar daarvan zullen als amateursatelliet wel interessant kunnen worden. Nou, het idee was om die 50 CubeSats allemaal tegelijk te lanceren op één raket. Nou, dat de idee hebben ze al lang moeten laten varen, want ze kregen het niet geregeld. Sterker nog, er zijn verschillende lanceerplannen geweest voor verschillende raketten in verschillende landen. Maar uiteindelijk is het nog steeds onduidelijk. Het enige wat wel vrij zeker is, dat is dat er een stuk of 40 waarschijnlijk vanuit het Space Station gelanceerd gaan worden. En dat zou in het laatste kwartaal van dit jaar nog moeten gaan gebeuren. Daarnaast hadden ze allerlei andere lanceerplannen, waaronder ook met Dnieper-raketten in Rusland. Maar ja, die raketten die zijn gemaakt in samenwerking met Oekraïne. Ja, en dat zit niet allemaal lekker, dus die Dnieper-lanceringen die zijn even helemaal stopgezet. Misschien wel helemaal definitief. En voorlopig zijn er, of definitief, zijn er geen lanceringen meer van die raket. Dus hoe dan nog een paar andere geplande lanceringen, hoe dat verder moet met de planning, dat is helemaal onduidelijk. Dus het blijft maar schuiven. Die QB50 had al lang gelanceerd moeten zijn, maar elke keer komt er weer iets waardoor het verhaal niet doorgaat. verschillende bronnen en websites die blijven wel heel enthousiaste verhalen vertellen over het hoe en wat, maar uiteindelijk komt er toch niet zoveel van. Helaas. Ja, wat betreft CubeSat zijn er natuurlijk ook, zoals al eerder vermeld, plannen om dieper de ruimte in te gaan. Zowel NASA als ESA hebben bijvoorbeeld plannen om CubeSats naar de maan te gaan sturen. In een baan om de maan te brengen of in de buurt of wat dan ook. Om daar van alles te gaan doen. En daar zitten dus ook wat amateursatellieten bij. Of satellieten die gecombineerd worden met amateurpakketten. En dat kan dus interessant worden. Dan hebben we natuurlijk wel eerder deep space missies gezien. Er is ooit eentje naar Venus geweest. Er is dat Luxemburgse pakket geweest een paar jaar terug die met de Chinezen meegelift is. Een baan om de maan heen en weer terug. En verder de twee Japanse deep space satellieten. Artsat Dispatch, die grote wokkel, zeg maar, die heel diep weggestuurd is. En Shenan 2 uit Japan. Nou, die hebben allemaal wel gewerkt, maar één probleem hadden amateurs natuurlijk wel. En dat was het trekken van die satellieten. En dat probleem gaan we natuurlijk steeds meer zien als er nog wat van die deep space CubeSats komen. Bijvoorbeeld naar de maan binnen enkele jaren. Dan zullen amateurs dus zelf ook iets willen gaan doen met trekking. Nu zijn we daar steeds afhankelijk geweest van de eigenaren of zo van die satellieten die dan gegevens ergens op een website hadden gezet. Zodat je daaruit kon bepalen waar je de antenne heen moest richten. Maar uiteindelijk willen we natuurlijk als amateurs zelf ook gaan trekken. Dat is natuurlijk het idee. Nou, we zijn natuurlijk met alle satellieten die in een baan om de aarde zitten gewend om dat zelf te doen. We hebben allemaal bekende satelliettrekkingprogramma's. En de baanparameters van die satellieten kunnen we gewoon van internet halen, ergens. En dan kunnen we gewoon gaan rekenen. Dat is allemaal geen probleem. Maar voor die deep space objecten is het verhaal heel anders. Er is geen enkele instantie die zich verantwoordelijk voelt om al die objecten te gaan trekken en dus daar parameters van te gaan bepalen. En er zijn ook geen programma's zo even beschikbaar vergelijkbaar met onze trekkingprogramma's voor lage aardbanen, zeg maar. Dus we zullen iets moeten gaan bedenken als amateurs. Nou, daar beginnen wat mensen over na te denken. Anderen die beginnen gewoon van dat moet toch gewoon even kunnen. Nou, zo simpel is het even niet. Want het probleem is, het rekenwerk dat is even iets ingewikkelder dan gewoon het bekende model voor rekenen aan satellieten om de aarde. Als je dieper de ruimte ingaat wordt het even iets complexer. En bovendien zijn de baanparameters niet zomaar bekend. In de praktijk komt het erop neer dat de eigenaar en soms de gebruikers van een satelliet maar gewoon zelf moeten gaan meten. Je moet er zelf maar afstanden en dopplercurves en dat soort dingen gaan meten en daaruit afleiden wat dan die parameters moeten zijn van dat spoor wat die satelliet volgt. Dat is helemaal nieuw voor de amateurwereld en dat wordt tijd dat we daar eens over na gaan denken hoe we dat soort problemen gaan oplossen. Nou, ik ben vast eens wat gaan bestuderen links en rechts. Ik heb al wel software inmiddels. Nog niet helemaal geïnstalleerd, maar er is wel software voor om dat soort banen te gaan modelleren en dan scenario's te bedenken. Bijvoorbeeld een vlucht naar de maan of naar Mars of wat dan ook. En dan te kunnen gaan rekenen. En verder ook vast eens gaan bekijken van hoe zouden we zelf metingen kunnen doen. Afstanden meten, dopplercurves meten en zo. Wat is daarvoor nodig? Nou, dat is ingewikkeld, maar het is te doen. Dus de komende tijd eens even kijken of we daar wat dieper in kunnen duiken. En dan wie weet uiteindelijk tot een beetje makkelijke oplossing komen waar amateurs wat soepel mee kunnen gaan rekenen. Het zal niet meevallen, maar wie weet. Oké. Verder, al die Ares-verhalen natuurlijk. Even kijken. Ja, even de Amsat-satellieten even checken. UCube-1 doet het wel, niet altijd, maar de meeste dagen is hij wel een paar omlopen ingeschakeld. Linux had twee de laatste tijd alleen maar telemetrie. Oscar 7 zoals gebruikelijk afwisselend mode A en B. Dat zal nog wel even blijven. Een ruime maand waarschijnlijk. Oscar 29 doet het prima, volledig bruikbaar. Chinese XW2A, 2C, 2F, helemaal operationeel. Oscar 50 en 73 doen het ook goed. Oscar 85 doet het goed. Oscar 87, ja, heel af en toe te gebruiken. Oscar 84 is het PSK 31 relais actief. De DigiPeter niet meer. De satelliet heeft dus iets te weinig energie momenteel in zijn baan. En ja, het Space Station is dus even helemaal stil. Alleen af en toe dus een aardesverbinding, maar dan moet hij wel toevallig binnen het bereik zijn. Dus daar kun je momenteel even niks mee. Dan even kijken. Verder, ja, het Space Station, een enorme drukte. Er is afgelopen week natuurlijk heel veel gebeurd. Er zijn diverse lanceringen geweest. Cygnus, ruimtevrachtschip met de nieuwe Antares 230 lancering. Nog een beetje uitgesteld geweest, maar uiteindelijk een prima lancering. Helemaal vlekkeloos, helemaal volgens het boekje. En ja, Cygnus die werd dus naar het Space Station gestuurd, maar ja, vanwege de timing met een andere lancering kon die nog niet direct worden aangekoppeld. Dus hij werd even op een afstandje achter het Space Station geparkeerd, een paar dagen. Want er kwam ook nog een lancering van de Soyuz MS-02, die ook een tijd uitgesteld was vanwege technische problemen. Maar die is uiteindelijk ook gelanceerd op de 19e en naar het Space Station gegaan in 2 dagen. En die is daar op de 21ste, dus vrijdag, prima aangekoppeld. Geen enkel probleem. Dus een nieuwe driekoppige bemanning is aan boord gegaan. En nu zijn ze weer met z'n zessen. Die Cygnus-capsule die is inmiddels vandaag aangekoppeld, vanmiddag. Ook helemaal probleemloos gegaan. Met de manipulatorarm werd die vastgegrepen en een paar uur later aan het Space Station geknoopt. Dus dat ging allemaal prima. Nou, dus het is een hele drukte weer. Daarnaast zijn de Chinezen natuurlijk ook bezig geweest. Shenzhou 11 die is gelanceerd. Volgens plan vanuit China naar Chang'e 2 ruimtestation. En die is daar 2 dagen later aangekoppeld. Dat was ook helemaal vlekkeloze actie. En sindsdien zijn dus de twee astronauten aan boord. En die zullen daar in totaal zo'n 30 dagen actief zijn. Met allerlei experimenten. Ze zijn daar van alles aan het doen, zoals zijdewormen aan het kweken en ze zijn een nieuwe loopband aan het uittesten, zodat ze ook kunnen trainen. Want als je langer in de ruimte blijft, moet je natuurlijk wat meer doen dan alleen maar gewichtloos rondzweven, want anders gaat het ten koste van je spieren en zo. Dus regelmatig gymnastiek is ook belangrijk. Ja, verder hadden ze aan boord van het Space Station Chang'e 2 ook een kleine satelliet, Banshin 2, die gelanceerd moest worden. Ik had gedacht dat ze dat al voor de koppeling met de Shenzhou 11 zouden doen, maar dat is toch even uitgesteld. Die lancering is vanmorgen geweest. En ja, Banshin 2 die zweeft nu in de buurt van het ruimtestation. En die heeft als hoofddoel foto's maken van de buitenkant van het station. Zoiets hadden ze eerder al eens gedaan met Shenzhou 7, met Banshin 1. Die heeft dus ook een tijdje foto's gemaakt van de buitenkant van Shenzhou 7. Maar nu is dat dus helemaal een uitgebreid plan met een hoge resolutiecamera en zo. 40 kilo satelliet die met Ja. En allerlei manoeuvres rond het ruimtestation gaat hangen, ook op grotere afstanden en zo. Gaat hij manoeuvreren, dan moet van alles getest worden om de formatievliegen te oefenen en dat soort dingen. Maar goed, hij gaat dus vanaf nu alles in de gaten houden. Ik neem aan dat hij ook actief blijft tot het loskoppelen van Chang'e 11. Nee, Shenzhou 11 bedoel ik, als die naar de aarde terugkeert in november. Maar dat is nog even afwachten. Dus daar worden ook leuke dingen gedaan. Verder zijn er nog allerlei lanceringen gepland. Niet altijd zijn de datums erg duidelijk. Wat tegengestelde verhalen links en rechts, maar in november zal het weer flink druk worden. 15 november is in ieder geval weer de volgende Soyuz-vlucht naar het Space Station gepland. Dus dan gaat er alweer een nieuwe bemanning naar boven. Dus dan gaat de vorige vertrekken. En dan wordt die meteen weer aangevuld met drie nieuwe astronauten, waaronder een Franse ESA-astronaut. En dan zijn er weer 6 mensen aan boord. Verder in november de eerste lancering van de nieuwe Chinese Lange Mars 5. De grootste raket van de Chinezen. Op 3 november staat die gepland. Ook belangrijke ontwikkeling daar. Nou, verder. Een volgende Progress komt op 1 december. En ja, in India zijn nog wat plannen later. Er komen nog verschillende lanceringen trouwens waar ook weer CubeSats bij zitten. Ja, dan hebben we natuurlijk ook nog de ExoMars 2016 missie van de ESA gehad bij Mars. Spectaculair gebeuren. Volgens de media is die missie totaal mislukt, 100%. Nou, volgens de ESA hebben ze meer dan 90% succesvolle missie. Maar ja, het is maar hoe je er naar kijkt natuurlijk. Kijk, ESA die redeneert heel anders. ExoMars die bestaat eigenlijk uit 2 delen. De ene is het TGO-ruimtevaartuig van de ESA dat in een baan om Mars moest worden gebracht. Een belangrijk ruimtevaartuig voor wetenschappelijk onderzoek enzovoorts. En dat was voor de ESA het belangrijkste stuk van de missie. Dat maakte eigenlijk 80% uit van het belang van de missie. Nou, dat ruimtevaartuig is prima in een baan om Mars gekomen. Daar is niks mis mee, dat is helemaal perfect verlopen. Dus zegt de ESA, dat stuk is in ieder geval helemaal voor elkaar. Dus dan was het al voor 80% een succes. Nou, die tweede helft, tweede stuk is dan de lander. De EDL-mogelijkheden moesten daar worden getest. Oftewel entry, descent en landing. Nou, dus het op de juiste manier de Marsatmosfeer binnenvliegen moest worden getest. Dat is inderdaad 100% goed gegaan. Dan de afdaling naar beneden. Dat is voor een groot deel goed gegaan. En de landing, ja, die is mislukt. Nou, dus zegt ESA, dan hebben we toch minstens de helft van die missie goed. Dus 80 plus minstens de helft van wat er nog over is, dan kom je dus op meer dan 90%. Dus ze zien geen enkel probleem om dat op die manier uit te leggen. Nou, die landing is nog steeds niet helemaal duidelijk wat er nou allemaal precies fout ging. Er wordt gedacht aan een softwarefout, want er zat ergens toch iets niet goed met de timing van de gebeurtenissen. Het lijkt erop dat de parachute te vroeg losgekoppeld is. En ook lijkt het erop dat die raketmotoren die de zaak het laatste stuk moesten afremmen, op een of andere manier niet goed werden geschakeld, zeg maar. Dus die hebben maar iets van 3-4 seconden gewerkt en dat had veel langer gemoeten. Dus alles bij elkaar is het laatste stuk van het afremmen een beetje mislukt. Hè? Met te weinig parachutetijd en ook te weinig raketmotoren. Ja, dan krijgt hij dus een te hoge snelheid op het laatste stuk. En dan valt hij wel een beetje te hard op het oppervlak om te overleven. En dat is wat er dus gebeurd blijkt te zijn. Hij is dus ook op foto's teruggevonden. dan zie je een klein kratertje. Dus ja, het is niet echt zoals het hoort. Nou, het blijkt toch een enorm probleem te zijn om een goede zachte landing op Mars uit te voeren. Ik geloof dat meer dan de helft van alle landingen die ooit geprobeerd zijn op Mars mislukt zijn, historisch gezien. Dus geen enkele landing van de ESA of van de Russen ooit gelukt. Alleen de Amerikanen hebben het een paar keer wel voor elkaar gekregen. Ook een heleboel keren niet. Maar uiteindelijk is het dus zo dat er nog maar één land het voor elkaar heeft gekregen om een zachte landing op Mars uit te voeren met een paar ruimtevaartuigen. En dat is wel geheimzinnig, maar het is niet anders. Dus al die mooie plannen van we gaan gewoon even naar Mars, nou dat klinkt wel leuk, maar het is nog niet zo simpel als het lijkt. Toch interessant om in de peiling te houden. Goed, dan in de gaten houden. Volgende week, zondag de 30e, hebben we de ingang van de wintertijd in Europa. In de VS is het overigens een week later. Maar goed, die hebben een ander plan. Maar als je eventueel iets met verbindingen met Amerika plant, moet je daar even op letten. Goed, dat zijn zo even de dingen.